Van harte welkom vanmorgen, gemeente en gasten hier aanwezig of misschien meekijkend, meeluisterend en straks wellicht meezingend. We roepen elkaar elk Pasen toe, de Heer is waarlijk opgestaan. Daarvan en daarover gaan we nu zingen en wordt straks het woord geopend om het opstandingsevangelie te verkondigen. We zingen nu 4 liederen van het blad. Het 5e en laatste lied wordt aan het eind van de dienst gezongen. Jezus, koning der Joden, lam van God. Koning der Joden, dat stond op het bordje boven het kruis, de zogenaamde titulus. In het Hebreeuws, in het Grieks en in het Latijn. En wat Pilatus geschreven had, dat liet hij staan en laat dat nu net de waarheid zijn. Maar de Joden verafschuwden de waarheid op dat bordje. Maar is dat wel zo vreemd? Jezus, een koning? Wij vragen dat ons in het eerste lied ook verbijsterd af. Die bloedende man aan het kruis, die man van smarten, is dat wel een koning of zelfs mijn koning? Een zwak en weerloos lam? In de andere liederen vinden we straks het antwoord. Maar Goede Vrijdag ligt achter ons en het is nu Pasen. En op de paasmorgen bleek dat het Lam van God, geplaagd, geslagen en gedood, inderdaad een koning is. De koning der koningen. Het eerste lied zongen we in mineur, het tweede in majeur. Het eerste lied was nog een vraag, hier is het antwoord. Juist in zijn zwakte, zijn vernederd zijn, zijn gesmaad zijn in zijn allesgevende genade, tot in de dood, is Jezus groot, sterk en machtig. Een kruiskoning. Het lam bleek juist aan het kruis de leeuw uit Juda's stam. Zo'n God is onze aanbidding waard. En in het volgende lied gaan we dat ook doen. En ook de kinderen kunnen dit lied meezingen. We prijzen de drie-enige God voor zijn verlossingswerk. Koning en dienaar, leeuw en lam, wat een tegenstellingen. Ook in ons volgende vers zingen we van die tegenstelling die in Jezus helemaal geen tegenstelling was, maar volmaakt in elkaar vloeit. In het refrein zingen we immers van de koningknecht, de zoon van God, de koning uit Davids geslacht, verkoos een knecht te zijn. Heel gewoon, als mens, gekomen om te dienen, zo had hij zelf toch gezegd. Maar juist in dat dienen is hij de grootste. Het laatste vers van dit lied zingen we als het ware biddend. Laat mij worden als u. Geef dat ik dienen de last van de anderen mag dragen, zoals u dat deed. Geef dat ik nederig en klein ben, net zo kwetsbaar en weerloos als een lam. Want zo één zal de grootste in Gods koninkrijk zijn. Het lam hing te bloeden aan het kruis, maar de koning ligt in zijn graf, bewaakt bij volmacht van de keizer zelf, wiens zegel in de lak op de grafsteen is ingedrukt. Maar niet de keizer te Rome was de almachtige en de grootste, maar de koning der koningen verbrak zelf het keizerlijke zegel. Geen keizer, geen soldaat, geen leger, zelfs de dood niet, houdt Gods zoon in het graf. Gods rijk is aangebroken. Het lam is de leeuw, de knecht is de koning, de dienaar de Heer. Hij was, hij is en zal terugkomen. De grafsteen van Jezus' graf werd weggerold, deed geen dienst meer. Zo zullen eens alle grafstenen die op onze graven staan of op de graven van onze geliefden opgeruimd worden. Ze doen dan geen dienst meer. Gemeente, vertel dit evangelie aan alle schepselen, want dit woord hebben wij voor deze ondergaande wereld. Hem zij de glorie, voor nu en voor eeuwig. Na dit lied zal de dienst aanvangen, een gezegende dienst en een blij paasfeest toegewenst.
Ja, de Heer is waarlijk opgestaan. Zo mogen we elkaar begroeten op deze paasmorgen. En we wensen elkaar ook toe dat we van harte de vreugde van Pasen mogen beleven in deze diensten met Pasen. Ik heb nog de volgende afkondigingen voor u. Morgen op tweede paasdag om 9:30 gaat dominee W.L.W. Kater uit Schravenzande voor. Op donderdagavond is er kerkenraadsvergadering. Op vrijdagmorgen is er gebedskring. En vrijdagavond is er de JV 16+ hier in Appenbroek. Laten we samen de dienst beginnen. Onze hulp en onze verwachting staat in de naam van de Heere, die de hemel en aarde uit niet geschapen heeft. Die trouw houdt van geslacht tot geslacht en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de 7 geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We gaan met elkaar zingen van Psalm 118, het 12e vers. Dit is de dag, de roem der dagen die Israëls God geheiligd heeft. Psalm 118, vers 12. Ook vers 13 zullen we gaan zingen na de geloofsbelijdenis uit zondag 17 van de Heidelbergse catechismus. Waar gevraagd wordt, wat nut ons de opstanding van Christus? En dan worden er 3 dingen genoemd. Allereerst heeft het dit nut voor ons, dat hij door zijn opstanding de dood heeft overwonnen, opdat hij ons de gerechtigheid die hij door zijn dood voor ons verworven had, deelachtig kon maken. Ten tweede worden wij door zijn kracht opgewekt tot een nieuw leven. En ten derde is de opstanding van Christus een zeker pand van onze zalige opstanding. Amen. Laten we met elkaar de handen vouwen en de hoofden buigen om de Heere te vragen om een zegen over de opening van het woord. Laten we samen bidden. Ja, Heer Jezus, gezegend bent u en gezegend is uw grote naam, want u bent het voor wie we hier vanmorgen samenkomen. Om u te aanbidden, omdat u voor ons bent opgestaan uit de doden. Dat het graf, de steen is weggerold en dat die grafsteen u niet kon tegenhouden, maar dat die aan de kant ging als een verkondiging dat het graf is overwonnen, dat de dood is overwonnen. Ja, Heere, wat is het geweldig om dat te mogen vieren met elkaar. En dan bidden we u, geeft u ons vanmorgen blijdschap in onze harten. We werden niet verblijd door het zonnetje wat door het raam scheen vanmorgen, want het is nogal droevig weer buiten. Maar Heere, laat toch niet zo zijn dat dat onze vreugde niet minder zal maken. Maar dat het woord en het licht wat daaruit straalt, het opstandingslicht, ons mag verwarmen en ons hart mag verblijden. In welke omstandigheden we ook verkeren. Want het evangelie van de paasmorgen laat toch zien dat de laatste vijand in het leven is overwonnen. En dat u, Heer Jezus, dat allemaal gedaan heeft. Wij loven en prijzen uw naam daarvoor. Heb dank dat we hier zo in vrijheid bij elkaar samen mogen zijn. En dat we ook mee mogen kijken thuis. De gemeenteleden die niet meer met ons mee op kunnen gaan. Geef ook daar dat het paaslicht mag schijnen in de huiskamers. Of ook voor degenen die misschien nu in een dienst zitten waardoor ze moeten werken en niet hier kunnen zijn en het later meebeleven. Heere, geef alles wat daar ook nodig is om ons tot de paasvreugde te brengen. Ja, Heere, zoek ons op de plaats waar wij ons bevinden, zoals u dat ook deed toen u opgestaan was uit de dood met de discipelen en met Maria. Zij waren nog helemaal in mineur, maar toen u ze tegenkwam, toen u zichzelf bekend maakte, toen was toch alles anders. Ja, en Heere, dat bidden we ook voor onszelf, dat het allemaal anders mag worden door het evangelie wat in ons leven schijnt. Dan zijn soms de omstandigheden niet anders, maar dan worden wij wel veranderd door het evangelie. Heere, geef uw zegen, geef heil op deze dag. En dat bidden we ook voor uw volk Israël. Zij vieren met het paasfeest nog steeds de uittocht uit Egypte. En hebben nog niet door dat de diepste uittocht, de uittocht uit de slavernij van de zonde, door u begonnen is, door de opstanding uit de doden. Heere, we bidden u dat de schellen hun van de ogen zullen mogen afvallen. En dat ze u, o opgestane levensvorst, ook mogen aanbidden. Onze oudste broer, het volk van Israël, we bidden voor hen, Heere. Breng ze toch thuis en dat brengen we overal. Dat bidden we voor al die volkeren op de aarde waar het licht van het evangelie nog niet geschenen heeft. Of waar het wel schijnt, maar nog niet in de harten is doorgebroken. Laat op die gebieden waar zending en evangelisatie bedreven wordt, nou juist vandaag het paaslicht schijnen. Bescherm ook uw kerk. Als in landen van vervolging juist op met de Pasen vaak aanslagen gepleegd worden in kerken. Heren, hoe gruwelijk is dat? Maar beschermt u uw kinderen en geeft dat ze daar ook een gezegend paasfeest mogen hebben. Heren, zo dragen we alles aan u op. Gezegen ons op de kansel en onder de kansel. En geef ons een heerlijk uur als onder een geopende hemel. Dat bidden we in de naam van de Heer Jezus alleen. Amen. Wij openen het evangelie in Johannes 20 en daarvan lezen we vers 1 tot en met 18. Het evangelie van Johannes, hoofdstuk 20, vers 1 tot en met 18. Johannes 20, vanaf vers 1. En op de eerste dag van de week ging Maria Magdalena vroeg, toen het nog duister was, naar het graf. En ze zag de steen van het graf weggenomen. En zij liep dan en kwam bij Simon Petrus en bij de andere discipel, die Jezus lief had, en zei tot hen, ze hebben de Here weggenomen uit het graf. En wij weten niet waar ze hem gelegd hebben. Petrus dan ging uit en de andere discipel en ze kwamen bij het graf. En deze twee liepen tegelijk. En de andere discipel liep eigenlijk, ze rende eigenlijk vooruit, sneller dan Petrus. En hij kwam eerst als eerste bij het graf. En toen hij neerbukte, zag hij de doeken liggen. Maar hij ging er niet in. Simon Petrus dan kwam en volgde hem en ging in het graf en zag de doeken liggen. En de zweetdoek die op zijn hoofd geweest was, zag hij niet bij de doeken liggen, maar in het bijzonder in een andere plaats samengerold. Toen ging dan ook de andere discipel erin, die eerst tot het graf gekomen was, en hij zag het en geloofde, want zij wisten de schrift nog niet, dat hij van de doden moest opstaan. De discipelen dan gingen terug naar huis. Maria stond buiten bij het graf, wenend. En toen zij weende, bukte ze in het graf. En ze zag twee engelen in witte kleren zitten. Eén aan het hoofd en één aan de voeten, waar het lichaam van Jezus gelegen had. En die zeiden tot haar, vrouw, wat weent u? En ze zei tot hen, omdat ze mijn Here weggenomen hebben, en ik weet niet waar ze hem gelegd hebben. En als ze dit gezegd had, keerde zij zich achterwaarts en ze zag Jezus staan. Maar ze wist niet dat het Jezus was. Jezus zei tot haar, vrouw, waarom weent u? Wie zoekt u? Zij, menend dat het de hovenier was, zei tot hem, Heere, als u hem weggedragen hebt, zeg mij waar u hem gelegd hebt en ik zal hem wegnemen. Jezus zei tot haar, Maria. En zij keerde zich om en zei tot hem, Rabuni, dat is gezegd, meester. Jezus zei tot haar, raak mij niet aan, want ik ben nog niet opgevaren tot mijn vader. Maar ga heen tot mijn broeders en zeg hun, ik vaar op tot mijn vader en uw vader en tot mijn God en uw God. Maria Magdalena ging en boodschapte de discipelen dat ze de Here gezien had en dat hij haar dit gezegd had. Tot zover de schriftlezing. We gaan met elkaar zingen van Psalm 21, vers 4, 5 en 6. En u kunt in de tussentijd de Here dienen met uw gaven. Er zijn 3 collectes, 2 tijdens de dienst en 1 bij de uitgang. De eerste collecte is voor de instandhouding van de eredienst. De tweede collecte is voor onderhoud algemeen. En bij de uitgang kunt u een bijdrage geven in de energiekosten. En denkt u ook aan de zending- en evangelisatiekist bij de uitgang. Psalm 21, vers 4, 5 en 6. We zingen straks na de preek van Psalm 89, vers 12. Psalm 89, vers 12 is het antwoord op de preek. De tekst vanmorgen is Johannes 20, vers 16 tot en met 18. Jezus zei tot haar: Maria. En zij keerde zich om en zei tot hem: Rabboni. Dat is gezegd, meester. Jezus zei tot haar: raak mij niet aan, want ik ben nog niet opgevaren tot mijn vader. Maar ga heen tot mijn broeders en zeg hun: ik vaar op tot mijn vader en uw vader. En tot mijn God en uw God. Maria Magdalena ging en boodschapte de discipelen dat ze de Heere gezien had en dat hij haar dit gezegd had. Het thema is: de opstanding verzekert ons van een nieuwe relatie met Jezus. De opstanding verzekert ons van een nieuwe relatie met Jezus. Dat zien we in hoe Maria Jezus herkent. Ten tweede, hoe Jezus de discipelen noemt. Hij noemt ze broeders. En ten derde, wat Jezus tegen de discipelen zegt: ik vaar op tot mijn vader en uw vader. Dus de opstanding verzekert ons van een nieuwe relatie met Jezus. Dat zien we in hoe Maria Jezus herkent, hoe Jezus de discipelen noemt en wat Jezus tegen de discipelen zegt. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, als je het evangelie van Johannes begint te lezen, dan kom je er al heel snel achter dat Johannes een geheel eigen stijl heeft. Johannes is volkomen verschillend van Matthäus, Marcus en Lucas. En je vraagt je natuurlijk af, ja, hoe komt dat eigenlijk? Dat er drie evangeliën zijn die heel veel overlappingen hebben en dat Johannes ineens heel anders is. Dat heeft ermee te maken dat het evangelie van Johannes veel later geschreven is, in de 90e jaren van de eerste eeuw. Vlak voor Johannes, of in de tijd dat Johannes al oud was. En toen waren er nagenoeg geen ooggetuigen meer van alles wat er gebeurd is ten tijde van de Heer Jezus. Dat hij leefde op aarde, want hij leefde immers zo 60 jaar daarvoor. En de andere evangeliën, die waren inmiddels al geschreven. Maar het Marcus-evangelie, dat is ergens eind jaren 50 geschreven. Dat is het eerste evangelie. En de andere evangeliën waren ook al veel vroeger geschreven. En de kopieën, die circuleerden al rond in de gemeenten. Johannes weet, de meeste mensen kennen al een van de andere evangeliën. Dus ik ga het anders aanpakken. De andere evangeliën, Matthäus en Lucas, die beginnen bij de geboorte van de Heer Jezus. En Marcus, die begint bij Johannes de Doper. Maar Johannes zegt: als we nou over Jezus gaan nadenken, laten we dan echt beginnen bij het begin. Niet bij zijn geboorte, nee, het begin. In het begin was het woord. Zo begint het Johannes-evangelie. Ik ga jullie vertellen over Jezus Christus en dan moet je weten, hij was er al voordat de wereld geschapen is. Hij was bij God, ja, hij was God. Hij is het woord. Daarmee bedoelt Johannes dat woord dat bij de schepping leven gaf, dat woord wat zei: laat er licht zijn, zonder licht is er geen leven. Dat woord dat zei: laat er water zijn, en dat water, dat moet scheiding tussen water en land. Zonder water is er ook geen leven. En laat er een hemelgewelf zijn, laat er lucht zijn. Zonder lucht geen leven. Laat er planten zijn en vissen en vogels en dieren. En tenslotte, laat ons mensen maken. Dat woord wat in het begin geklonken heeft, dat is Jezus, zegt Johannes. Hij was er in het begin en hij is nu door de Vader in de wereld gezonden. Hij heeft vlees en bloed aangenomen. En hij heeft onder ons gewoond En hij kwam om ons het leven te geven. Jezus was bij ons. En hij sprak met mensen. Heel persoonlijk. En daar gaat Johannes mee beginnen. Hoofdstuk aan hoofdstuk. In hoofdstuk 2 zegt Johannes, hij is er voor mensen die huwelijksproblemen hebben. De bruiloft in Cana. Hij is er voor iemand die wel gelooft. Nicodemus, maar die er niet voor durft uit te komen. Hoofdstuk 3. Hij is er voor een vrouw die al 5 mannen heeft gehad en die nu samenwoont met een man die niet de hare is. De Samaritaanse vrouw. Het hele dorp Sichar spreekt er schande van, maar Jezus zoekt daarop. Hoofdstuk 4. Hij is er, hoofdstuk 5, voor een man die al 38 jaar ziek is en die niemand heeft om hem bij het badwater van Bethesda te brengen. En hij is er ook voor een Maria Magdalena die de weg helemaal kwijt is. Zij had al haar hoop op Jezus gevestigd. Hij heeft haar bevrijd van 7 demonen. Maar deze Jezus die haar gered heeft, die hebben ze aan het kruis genageld. Ze hebben hem gedood. Haar Jezus, hij is begraven en nou komt ze bij het graf en nou is zijn lichaam ook nog weggehaald. Ze is helemaal in shock. Voor haar is het allemaal afgelopen. Al deze mensen, zegt Johannes in zijn evangelie, die trekt Jezus boven hun problemen uit. En hoe doet hij dat? Door zichzelf met hen te verbinden. Door de relatie te zoeken. Dat is de rode draad in het Johannes-evangelie. Jezus verbindt mensen aan zichzelf. En hoe doet hij dat? Door het geloof. Johannes die zegt tegen zijn lezers, dit hele evangelie schrijf ik maar met 1 doel. Ik ga jullie vertellen van allerlei ontmoetingen. Van tekenen, van onderwijs van de Heer Jezus. Zodat je gelooft in hem, want door het geloof raak je aan hem verbonden. En geloven, dat wil zeggen dat je zijn stem hoort. Dat je hem persoonlijk leert kennen. Dat je hem vertrouwt. En dat je hem aanneemt. En zo het leven ontvangt. Wie dat doet, wie hem aanneemt, zegt Johannes, die krijgen de macht, dat wil zeggen, die ontvangen het voorrecht om Gods kinderen genoemd te worden. Johannes 1 vers 12, daar begint Johannes mee. Alle die hem aangenomen hebben, heeft hij macht gegeven om kinderen van God te worden, namelijk die in zijn naam geloven. En Johannes zegt daarbij, die zijn uit God geboren. Nou, en dat komt vandaag in onze tekst heel in het bijzonder naar voren. Dat Jezus zich na de opstanding op een nieuwe manier verbindt met ons. Want in de andere evangelie lees je bij de opstandingsdag over de vrouwen. De vrouwen die bij de discipelen komen en die zeggen, we hebben engelen gezien. En die engelen hebben gezegd, waarom zoeken jullie de levende bij de doden? Hij is hier niet, hij is opgewekt. Herinner u hoe hij tot u gesproken heeft toen hij nog in Galilea was. Maar Johannes houdt die ontmoeting van die engelen en de andere vrouwen, dat laat hij achterwege. Hij zegt als het ware, dat kan je bij mijn collega Matthäus lezen. En dat heb je waarschijnlijk ook al gelezen. En Johannes, die kiest in hoofdstuk 20 weer net die wat meer persoonlijke benadering. Dat 1-op-1 gesprek, wat in het Johannes-evangelie zo kenmerkend is. Waarin het zo opvalt hoe de Heere Jezus betrokken is op mensen in nood. Moet je eens bedenken wat we gelezen hebben in Johannes 20. Hoe hij dat verhaal vertelt. Petrus en Johannes die komen bij het graf om te onderzoeken wat daar nou gebeurd is. Want Maria die was met een heel verontrustend bericht bij ze gekomen. En Maria had in de vroege ochtend tegen Petrus en Johannes gezegd, het lichaam van Jezus is weg. En Petrus en Johannes die zetten het op een lopen. En die kijken in het graf. Maria die komt erachteraan, maar ze houdt ze helemaal niet bij. Die komt later aan dan Petrus en Johannes. En intussen houdt Jezus zich daar in de graftuin verborgen. Bij wijze van spreken, die staat ergens achter een bosje toe te kijken tot Petrus en Johannes weg zijn. Die komen later wel. Want hij weet wie hem nu het meeste nodig heeft. Maria Magdalena. Een vrouw die in shocktoestand verkeert. Die buitengewoon wanhopig is. Want ze hebben haar meester, haar Heer, gedood. En nu hebben ze ook zijn lichaam nog weggenomen. Maria weet het allemaal niet meer. Hoe nu verder? Maar Jezus wacht haar daarop bij het graf. Maar ze staat te huilen. En ze heeft helemaal geen oog voor dat ze daar engelen tegenkomt in het graf. Die herkent ze niet door de tranen heen. En ze draait zich om het graf uit en dan begint er iemand met haar te praten. Jezus komt om haar te troosten. Hij maakt zichzelf aan haar bekend. Niet door te zeggen, Maria, hier ben ik. Kijk maar naar mijn handen. Doe je vinger maar in mijn zij. Ik ben het. Nee, de herkenning die zit in zijn stem. Als hij zegt, Maria. Hij noemt haar naam. Zij herkent zijn stem. Dat is wie Jezus is. En dat is een prachtige boodschap voor iedereen die Jezus nooit gezien heeft. Iedereen die na de hemelvaart geboren is en zegt, ja, hoe kan ik iemand als Jezus nou persoonlijk leren kennen, terwijl hij niet meer op aarde is? De lezers van het Johannes-evangelie moeten gedacht hebben, aha, het gaat er dus niet om dat we Jezus lichamelijk kennen. Maria herkende hem niet eens aan zijn lichaam. Ze zag hem voor de tuinman aan. En dat is bij de anderen in het evangelie toch ook zo. Niemand in het evangelie die de opgestaande Here, die de Heer Jezus in zijn verheerlijkte lichaam ziet, die herkent hem aan zijn lichaam alleen. Want hij maakt zich op een nieuwe manier bekend. Door naar je toe te komen. Door zichzelf aan je bekend te maken door zijn woord en bij dat woord je naam te noemen. En te zeggen, geloof in mij. Het geheim van het evangelie is, en Johannes heeft het in hoofdstuk 10 ook al op een andere manier gezegd, de schapen horen de stem van de herder. En ze herkennen die stem en ze volgen hem. Met andere woorden, je hoort het woord van de Here. Het komt binnen. En je merkt, hier in deze boodschap wordt mijn naam ook genoemd. De Here roept, herken je het? Herkent u het? Heb je hem al horen roepen vanmorgen? Jezus zelf, de opgestane, roept je om hem te volgen. Om in hem te geloven, om opnieuw geboren te worden. Want als je de opgestane Jezus ontmoet, als hij je naam noemt, dan gaat je hart sneller kloppen. Dan zeg je, dit is mijn meester, hem volg ik. Waarheen hij mij leidt, daarheen ga ik. En dan staan dingen ineens in een heel ander perspectief. Dat lege graf, dat was voor Maria de doodlopende weg van haar leven. Het was eerst de reden van haar verdriet. Zelfs in het graf gunnen ze mijn meester geen rust. Maar nu Jezus naast dat graf staat en haar naam noemt, is dat hele graf ineens, heeft dat ineens een totaal andere betekenis. Het is een bewijs van wie Jezus is. Het is een bewijs van de opstanding en het leven. En dat wie in hem gelooft zal leven, ook al is hij gestorven. Gelooft u dat? Heb je die Jezus je naam al horen noemen? Hij roept u. Hij roept jou. Hoe? Door iemand te sturen die het evangelie verkondigt. Want dat is de tweede gedachte, hoe hij de discipelen noemt. Jezus zegt tegen Maria, Maria, je moet mij niet vasthouden. Daarmee wil hij zeggen, Maria, ik zal nu niet bij jullie blijven. Mijn werk op aarde is klaar, maar ik heb nog werk bij mijn Vader te doen. En daar ga ik heen. Ga dat maar vertellen aan mijn broers. Wacht eens even. Broers, ik zeg broers, maar er staat toch broeders? Ja, wij maken daar een verschil tussen. Als wij zeggen, dat is mijn broer, dan bedoel je je biologische broer. Als je zegt, dat is mijn broeder, dan bedoel je, dat is een geloofsgenoot van me. Maar dat onderscheid heb je in het Grieks niet. Er is maar één woord. Adelphos, broer. Maria, ga naar mijn broers. Jongens en meisjes, maar wie moeten ze naartoe? Want Jezus had broers. Jacobus. En Jozef en Simon en Judas en hij had ook zussen. Nou, je zou verwachten, daar gaat Maria nou heen. Maar vers 18 zegt, daar gaat ze niet heen. Maria ging en boodschapte het aan de discipelen. Ze begrijpt op de een of andere manier dat Jezus hier niet zijn biologische broers bedoelt, maar zijn discipelen. En dat is, als je erover nadenkt, toch heel iets bijzonders. Want die 11 discipelen heeft Jezus zelf uitgekozen. En hij heeft ze geroepen en hij heeft ze genoemd volgelingen. Discipelen, dat wil zeggen leerlingen. En uit die hele omgang met hen bleek dat er sprake was van een bepaalde positie. De Heer Jezus is de meester, hun zijn de leerlingen, hun zijn de dienaren. Er is een hiërarchie. En, want ze moeten hem gehoorzamen, ze luisteren naar hem, hij onderwijst hen. Dat is hoe hij ze noemde, discipelen. Maar een paar dagen geleden zei hij iets heel bijzonders tegen ze in de bovenzaal. Toen zei hij in Johannes 15 vers 15, ik noem jullie niet meer slaven, jullie zijn niet meer mijn dienaren. Zo noem ik jullie niet meer, want een slaaf weet niet wat zijn heer doet. Maar ik heb jullie vrienden genoemd, omdat ik alles wat ik van mijn Vader gehoord heb, bekendgemaakt heb aan jullie. Jezus zei dus vlak voor zijn sterven, ik vertel jullie alles, ik neem jullie helemaal in vertrouwen, zoals je dat bij een vriend doet. En daarom noem ik jullie vanaf nu ook vrienden. Dus er is een ontwikkeling. Hij riep ze, toen was een volgeling. Toen was hij de meester, zij de leerlingen. Ze zijn hem gevolgd, door hem onderwezen. En dan gaat de Heer Jezus die 11 nog eens wat dichter naar zich toe trekken. En hij zegt vlak voor zijn lijden, ik noem jullie mijn vrienden. Want ik neem jullie in vertrouwen. Ik vertel jullie alles wat mij bekendgemaakt is door mijn Vader in de hemel. Maar nu na de opstanding gebeurt het voor het eerst in het Johannesevangelie. Dat Jezus zegt, jullie zijn mijn broers. Wat is het verschil tussen broers en vrienden? Een vriendschapsrelatie kan stuk gaan. Maar je broer blijft altijd je broer. Wat er ook gebeurt. Daar kan je ruzie mee hebben. Maar dan is het niet zo dat je zegt, dat is mijn broer niet meer. Dat blijft. Die band is onverbrekelijk. Jezus zegt na de opstanding, vanaf nu zijn jullie mijn broers. Hij trekt ze nog dichterbij. Als je tegen een vriend zegt, jij bent voor mij als een broer, dan zeg je, die vriendschap kan niet meer stuk. Wij staan in een onverbrekelijke relatie tot elkaar. Dit zegt hij tot de discipelen. Klopt dat wel? Hebben we het over dezelfde mensen? Over Jacobus, Johannes, Nathanael en Andreas en Filippus en al die andere mannen die de benen namen? Toen ze de tempelwacht Jezus gevangen nam? Die zou zeggen vanaf dat, Jezus heeft een fout gemaakt door ze zijn vrienden te noemen. Want dezelfde avond zijn ze verdwenen. Hebben we het hier over Petrus die Jezus verloochend heeft, toen een slavinnetje aan hem vroeg of die ook niet bij Jezus hoort? Moet Maria gaan naar die mannen die angstvallig de ramen en de deuren in de avond gesloten houden uit vrees voor de Joden? Ja, daar moet Maria heen. Ze gaat naar de discipelen, zeg tegen mijn broers. Jezus trekt na de opstanding zijn discipelen nog dichter naar zich toe. Niet alleen vrienden, dat was wel iets heel bijzonders. Maar broers, dat is toch geweldig, nietwaar? Wie in Jezus gelooft, is niet alleen maar een volgeling van Jezus. Wordt niet alleen maar nog iets dichterbij een vriend van Jezus genoemd. Maar door de opstanding word je een broer van Jezus. Je wordt deel van zijn gezin. De opstanding van Jezus plaatst je in een onverbrekelijke relatie met hem. Een andere Bijbelschrijver zegt het zo. Hij schaamt zich er niet voor om ons zijn broers en zussen te noemen. Is dat niet bijzonder? Wat is dat evangelie van de opstanding toch geweldig rijk. Het evangelie maakt ons broers en zussen van de opgestane Jezus. We worden in het gezin van God geplaatst. Ik heb eens iemand horen uitleggen dat als je tot geloof komt, dat je dan als Gods kind aangenomen wordt. Als het ware geadopteerd wordt in zijn gezin. Jezus, dat is de enige geboren zoon van God. En wij zijn zijn aangenomen kinderen. Ik heb altijd een heel mooi beeld gevonden. Maar ik zat van de week na te denken, ja, maar dat klopt eigenlijk niet, dat beeld. We zijn niet een soort pleegbroers en pleegzussen van Jezus. Dan kan je altijd nog dat gevoel hebben, ja, je hoort bij het gezin van God. Maar altijd kan je toch weer die gedachte krijgen, ja, maar ik hoor er toch niet echt helemaal bij. Je blijft altijd toch dat gevoel, en zeker als het moeilijk is, een beetje dat gevoel van tweede rang hebben. Is dat dus dat beeld wat we erbij moeten gebruiken, dat we een soort adoptiebroers en zussen zijn? Nee, Johannes is glashelder, je bent geen geadopteerd. Kind, hij zegt aan het begin van het evangelie al, wat ik daar straks aanhaalde, alle die hem aangenomen hebben, heeft hij macht gegeven om kinderen van God te worden, namelijk die in zijn naam geloven. En dan zegt Johannes er iets bij. Dan zegt Johannes in vers 13, die niet uit bloed, niet uit de wil van het vlees en ook niet uit de wil van een man, maar uit God geboren zijn. Geboren, door het geloof uit God geboren. En dat komt allemaal door de opstanding van Jezus Christus. Johannes wil in het opstandingsevangelie zien dat Jezus zich op een nieuwe manier met zichzelf, ons met een, op een nieuwe manier aan zichzelf aan ons verbonden heeft. En vanaf dat moment zijn de gelovigen elkaar ook broers en zussen gaan noemen. Omdat Jezus door zijn opstanding onze oudste broer is. Herinnert u het zich nog hoe Petrus begint in zijn brief? Hij zegt, je bent opnieuw geboren. Waardoor? Door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. 1 Petrus 1 vers 3. De wedergeboorte is direct verbonden aan de opstanding. Door de opstanding zijn we onlosmakelijk verbonden met hem en daardoor ook met zijn vader. En dat brengt ons bij de derde gedachte. De opstanding verzekert ons van een nieuwe relatie met Jezus. Dat zien we in wat Jezus tegen de discipelen zegt. Want Maria moet met een boodschap naar de discipelen. Welke boodschap? Jezus zei dat ze moest zeggen, ga heen tot mijn broers en zeg hun, ik vaar op tot mijn vader en uw vader en tot mijn God en uw God. Een korte boodschap, maar eigenlijk als je erover nadenkt een hele vreemde, onverwachte boodschap. Jezus leeft, ik heb hem gezien, hij is opgestaan, maar hij gaat nu weer weg. Hij zegt niet, Maria, vertel maar, vanavond zie ik jullie in de bovenzaal, zorg dat je op tijd bent. Nee, hij zegt, ik vaar op, ik ga heen. Ik ga weer. Waarom moet Maria uitgerekend dat zeggen? Omdat het niet voor het eerst is dat de discipelen die boodschap horen. Op donderdagavond, 4 dagen geleden, zei Jezus woorden van gelijke strekking. In Johannes 14, vers 2, ik ga heen naar mijn vader. Waarom? Om daar voor u een plaats te bereiden. En in Johannes 14, vers 18, zegt hij, ik zal jullie niet als wezen achterlaten. Ik kom weer naar u toe. Nog een korte tijd en de wereld zal me niet meer zien, maar u zult me zien. Want ik leef en u zult leven. En nog een keer later in Johannes 16, vers 16. Een korte tijd, zegt de Heer Jezus, en u ziet mij niet. De tijd dat hij in het graf ligt. En weer een korte tijd en u zult mij zien. Dan zult u me nog een korte tijd zien, want ik ga heen naar de Vader. Een heel groot gedeelte van dat onderwijs, daar in die bovenzaal, ging erover dat de Heer Jezus uitlegt, ik ga heen naar mijn Vader. En waarom zei hij dat toen al? Johannes 14, vers 29. Ik heb het nu aan jullie gezegd, voordat het zou gebeuren, zodat als het gebeurt, jullie zullen geloven. De Heer Jezus wil dat als Maria daar komt en zij begint over het feit dat de Heer Jezus zal opvaren naar zijn vader, dat gelijk het kwartje valt. Maar dat is wat donderdagavond ook aan ons gezegd is. Jezus wil dat de discipelen het evangelie gaan begrijpen. De Zoon, de eeuwige Zoon van God, de Schepper God, is zelf schepsel geworden, is van de Vader uitgegaan naar de wereld om zijn werk hier op aarde te volbrengen en gaat daarna weer terug naar zijn Vader. En als Maria dan komt met die boodschap, ik vaar op naar mijn Vader, dan moeten alle bellen als het ware gaan rinkelen, zodat ze gaan geloven. Ja, werkelijk, dat had hij al gezegd, ik ben van de Vader uitgegaan. En ik ben in de wereld gekomen. Ik verlaat de wereld weer en ga heen naar mijn Vader. Jezus houdt woord. En hij komt na de opstanding met datzelfde woord. Bij monden van Maria herhaalt hij die woorden. Opdat ze niet door te zien, maar door te horen in hem geloven. En tegelijk zegt Jezus er nog iets bij wat hij in de bovenzaal niet zei. In de bovenzaal had de Heer Jezus het telkens over mijn Vader. Ik ga heen naar mijn Vader. Nu zegt hij, mijn Vader, dat is ook jullie Vader. Mijn God, dat is ook jullie God. Dat beeld van die broers waarmee ze aangesproken worden, dat wordt als het ware nog verder uitgewerkt. De opstanding brengt ons niet alleen in een nieuwe, onverbrekelijke relatie met Jezus, die ons zijn broers noemt, maar via hem is er ook die familieband met de Vader. Door in zijn naam te geloven, krijgen wij de volmacht om Gods kind genoemd te worden. En zijn we uit God geboren. God is onze Vader door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Door zijn opstanding worden wij opnieuw geboren. En daar is het God toch allemaal om te doen. Dat wij als zijn kinderen en erfgenamen aangenomen worden. Door het kruis en de opstanding van Jezus Christus, zijn Zoon. Johannes heeft het geschreven op zijn geheel eigen wijze, heel persoonlijk. En daarom gaan we eindigen met die persoonlijke vraag, waar het evangelie mee begint. Heb je Jezus al aangenomen? Geloof je in hem als je redder en Here? Heb je zijn stem gehoord? En heb je je naam horen noemen? En heb je aan die roepstem al gehoor gegeven? Want deze dingen, zegt Johannes een paar versen later, zijn geschreven opdat u gelooft dat Jezus de Christus is, de Zoon van God. Geloof in de Heer Jezus. Geloof in de levende, in de opgestane. En dan zal je zelf ook het leven hebben. Het eeuwige leven in zijn naam. Amen. Laten we samen danken en bidden. U zij de glorie, Heer Jezus, opgestane Heere. Wat u de dood overwonnen heeft. En wat is het bijzonder om te bedenken dat door uw opstanding wij zo dichtbij getrokken worden. Ja, Heere, het is eigenlijk niet te bevatten dat u ons broers en zussen noemt. Dat wij door dat geloof in u en in uw opstanding opnieuw geboren worden. Uit God geboren worden. En dat daar een verbinding ontstaat die in eeuwigheid niet meer verbroken kan worden. En dat die verbinding straks, Heer Jezus, als u in heerlijkheid terugkomt, alleen nog maar verder verzegeld zal worden. Als wij uw bruid zijn en u ons tot u neemt, tot in eeuwigheid. Heere, wat is het geweldig om zo over de opstanding na te denken. En te zien dat u ons opzoekt waar wij niet naar u zochten. En dat juist diegenen die het extra moeilijk hebben, dat u die als eerste opzoekt. Dat u daar een zwak voor hebt. Maar bent u een heerlijke Heere. Wij loven en prijzen uw grote naam. Gedenk ons, Heren, in deze verdere paasdagen. Als we vanavond opnieuw het paasevangelie mogen horen. Dan vanuit de ontmoeting met Paulus. De ontijdig geborene. Die zegt, ik was eigenlijk te laat geboren. Voor mij kon het niet meer. En toch nam u hem ook aan als uw broer. Heren, zegen ons zo met uw woord. Laat het zo zijn dat we telkens weer opnieuw uw stem mogen herkennen. En dat dat een ons nieuwe energie geeft. Nieuwe motivatie geeft om u te volgen, Heer Jezus. Door dit leven heen. Totdat u terugkomt. Dat alles bidden we u en danken we u. In de naam van de Heer Jezus. Amen. Wij zingen van Psalm 98 vers 11 en na de zegen u zij de glorie. Of 98 vers 1 moet ik zeggen. 98 vers 1. Gemeente, bewaar het woord. Verhef uw harten tot God, ontvang en draag mee de zegen van de Heere. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God onze Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.